will seek and I will find, while I try to keep a steady mind. I will follow all the signs, this healing takes time. I will find my way back home.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcastserie Van Hoofd naar Hart. Ik ben Selena van Apeldoorn en in het dagelijks leven begeleid ik mensen om meer in contact te komen met hun gevoel. In deze podcast ontdek je verschillende manieren om wat dichter bij jezelf te komen, zodat ook jij meer kunt gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Af en toe ga ik in gesprek met inspirerende gasten, maar ik deel ook praktische voorbeelden uit mijn eigen leven, of dat van mijn cliënten. Want niemand is ooit af en we hoeven het niet allemaal alleen te doen. Ik hoop dat je in deze persoonlijke verhalen niet alleen herkenning zult vinden, maar dat het je ook moed zal geven om vooral door te blijven lopen op jouw eigen pad van hoofd naar hart. Ja, welkom en leuk dat je weer luistert. Ik ben vandaag in Bos en Duin, op echt een prachtig plekje in het bos, bij Simonka de Jong, documentairemaakster en trainer voor het Centrum Zijnsoriëntatie. Dank je, Simonka, dat ik hier mag komen bij jou in dit prachtige huis. Ik wil een tuinhuisje zeggen, maar dat is het eigenlijk niet. Het is jouw coachingsruimte.
Ja, en, klopt.
Ja, fantastisch om hier te kunnen zijn.
Ja, welkom.
Dank je wel. Hey, en om gelijk maar te beginnen, zoals ik eigenlijk elke aflevering van de podcast begin met de vraag: wat betekent het voor jou om te leven vanuit je hart?
Ja, leven vanuit mijn hart betekent voor mij, denk ik, echt heel goed voelen in de diepte waar ik blij van word. En ook eigenlijk andere mensen te helpen in begeleiding om echt heel diep te voelen van wat is echt wezenlijk voor je, wat is echt, wat klopt er echt. Hmm. Los van al die laagjes van wat we aangeleerd hebben, wat we eigenlijk denken dat anderen, wat we leuk horen te vinden. Hmm. Maar echt voelen van welke dingen zijn echt... zijn verrijkend voor mij en kloppen voor mij om te doen. En voor mij zit dat heel erg in, ja, inderdaad in de natuur zijn, mooie muziek luisteren. Terwijl ik misschien vroeger dacht van, oh ja, ik hou van feestjes met veel vrienden en drukte. En dat ik nu echt heel erg kan voelen van, oh ja, een deel in mij vindt nog steeds dat ik dat leuk hoor te vinden. En eigenlijk als ik heel diep in mezelf kijk, dan zit het bij mij heel erg in de verstilling. En ook heel erg in mijn lijf heel erg goed voelen.
Ja, dat is mooi, want je wijst, dat zien de mensen niet, maar je wijst terwijl je dit zegt zo mooi naar beneden, naar je buik.
Ja, ja.
Terwijl de vragen hè, van waar word ik blij van of wat voedt mij en dat soort dingen lijken hoofdvragen. Mm-hmm. Hè, want dan komt het hoofd met een antwoord. Maar ja, je maakt ook die beweging naar je buik, want hoe voel jij dan hè, wat... datgene is waar je blij van wordt. Dus waar merk jij dat aan? Hoe weet jij het verschil tussen hè, wat zo'n feestje met je doet of de natuur bijvoorbeeld?
Ja. Nou ja, dat dan merk ik inderdaad dus dat ik dan heel erg zak naar mijn buik. Ja. Dus dat ik dat heel erg prettig vind. En dat op de een of andere manier merk ik dat bij mij alles open gaat staan. Dus als ik in de natuur ben of soms in een heel mooi contact met iemand of ook in de dans... Dat al mijn zintuigen heel erg open gaan staan. En dat ik dan echt heel erg in het moment kom. Mm-hmm. En enorm eigenlijk gewoon blij word van het feit dat ik alleen maar van de sensaties die ik voel. Mm. Dus dat het even losgekoppeld is van alle doelen die ik wil bereiken. Hè, natuurlijk, we worden zo getraind vaak om bezig te zijn met doelmatig, om iets te willen bereiken in het leven. En we denken van dan... dat is je hart volgen. Mm. En als ik dat dan heb bereikt, dan ben ik gelukkig. Mm. Terwijl voor mij het echt heel belangrijk was om te voelen dat het daar niet in zat. En dat ik zo lang in mijn leven mijn best heb gedaan om ook allerlei dromen na te jagen. Waarvan ik dacht van, oh, dat is echt mijn hart volgen. En dat ik op een gegeven moment echt ontdekte van, ja, maar zelfs al bereik ik dat... dan is dat nog niet, dan voelt dat nog eigenlijk, dan is dat nooit genoeg. Dan komt er weer een nieuw doel. En, dan, hè, en dat je dan heel lang kan achter dingen aan kan blijven rennen. Terwijl eigenlijk op het moment dat ik gewoon helemaal in de ervaring ben en helemaal in het moment ben en in dat moment voel, ja, dan opent er zich iets voor mij.
Dus het gaat ook over opening.
Ja.
Voor jou.
Ja.
En als ik je goed begrijp, is het dus ook voor jou vooral een zintuigelijke ervaring.
eigenlijk. Hè? Dat is iets waar je zintuigen echt bij betrokken zijn in ieder geval. Hè? Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat heb je, mooi.
En misschien wel leuk om ook even iets te vertellen over dat doelen najagen en dat vervolgens ook bereiken. Want je hebt best wel een imposante achtergrond wat dat betreft. Voor mij dan.
Weet niet, ja.
Want je bent journalist, documentairemaakster, maar ook heel succesvol. Hè? Je hebt een paar documentaires gemaakt die ook bij de ITVA in de prijzen zijn gevallen. Je hebt bij Trouw gewerkt. Dus wat, ik ben heel nieuwsgierig naar wat was voor jou dan het moment, want je vertelde er net al een beetje wat over. Hè? Wat was voor jou dan het moment waarop je meer in aanraking kwam met dat voelen? Hè? Dus minder vanuit het hoofd najagen en meer dacht van ja, maar nu moet ik iets anders. Of nou, snap je wat ik bedoel?
Ja, kijk, ik heb wel in mijn hele leven, ook in mijn studententijd en zo, wel in periodes bij een haptonoom of bij een psycholoog gelopen, omdat ik worstelde met bepaalde dingen. Maar het is denk ik pas toen ik wat later in mijn leven, toen ik dus al een aantal jaren documentairemaker was en ging eigenlijk best heel goed in mijn werk, maar ik merkte eigenlijk dat ik tegelijkertijd heel veel stress ervan kreeg.
Okay.
En dat ik toch heel erg, terwijl ik dacht eigenlijk van ik doe eigenlijk precies wat ik wil doen, want inhoudelijk vind ik het fascinerend om in mijn documentaires met mensen bezig te zijn en diepere lagen te laten zien. Maar ik voelde gewoon dat iets in mij, dat het eigenlijk heel belangrijk was dat ik iets, de mooiste documentaire bijvoorbeeld.
Dus het moest wel goed
maken. Het moest wel echt goed zijn. Ik wilde toch echt heel graag iets maken wat iedereen raakte en waar mensen van onder de indruk waren. En dat ik ergens voelde dat er toch dus ook een soort tendens in mij zat om misschien toch op een bepaalde manier succes na te jagen.
Mm-hmm. Klinkt ook wel een klein beetje hard voor jezelf, klopt? Niet.
Ja, dus er was zat heel veel
de
druk
lat een
op.
Beetje hoog.
De lat was hoog, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Heel gevoelig voor kritiek en gewoon toch ook wel echt. Ja, dus daar zit dan. Kijk, later heb ik geleerd dat daar ook een soort diepgewortelde onzekerheid onder zit en voortdurend het gevoel van dat ik. Ja, pas als ik echt iets zou bereiken of echt gezien werd door mijn documentaires, dat ik dan pas het gevoel had dat ik goed genoeg was.
En gebeurde dat ook? Want je documentaires zijn dus best wel goed ontvangen. Dus in die zin heb je het bereikt. Hè?
Ja.
En toen?
Nou ja, dus dat is allemaal relatief. Dat merk je dus als je in die trein zit. Dan denk je van ja, maar die collega van mij die heeft die en die prijs gewonnen. En dat kan altijd beter. En het is ook best een hele harde wereld. In die documentaire wereld. Waarbij je bij de omroepen steeds binnen moet zien te komen. En je plannen moet verkopen. Er wordt ook geregeld, worden plannen afgewezen. Dus je krijgt best veel kritiek ook te verstouwen. Mensen die meekijken. Dus het is ook best. Daar moet je steeds wel mee dealen.
Mm-hmm.
En ik merkte gewoon dat ik er in ieder geval heel veel stress van kreeg. En dat dat me gewoon niet gelukkig maakte. Of niet dat ik heel erg verlangde naar ontspanning. En gewoon. En ik had heel veel innerlijke onrust ook in mezelf. En dat ik dacht steeds, waar komt dat toch vandaan? Dat ik voortdurend iets moet of op reis wilde of een weer nieuwe documentaire. En ik was altijd iemand met veel plannen en veel
want wat dreef je willen toen? Zeg maar, weet je dat?
Nou, dus dat is iets eigenlijk, zeg maar, wat ik ben natuurlijk later ben gaan onderzoeken toen ik meer met zijnsoriëntatie bezig ben geweest. Dat ik dacht van, waar komt die onrust nou vandaan? En ik denk uiteindelijk dat ik er wel uit ben gekomen. Kijk, dat aan de ene kant heb ik een soort natuurlijke nieuwsgierigheid. Dus er zit ook een soort iets in mij dat het gewoon heel erg leuk vindt om in heel veel verschillende onderwerpen te verdiepen en te reizen en ervaringen op te doen. Maar er zat ook iets in van dat ik het moeilijk vond om stil te zijn, stil te zitten. Ja, ook denk ik echt uit angst voor leegte en somberheid, wat ik ook echt wel ken.
Mm-hmm.
En dat ik dan. En die periodes heb ik ook gehad, dat als ik dan een doel niet lukte of ik kreeg een teleurstelling te verwerken, dan kon ik echt heel diep in een soort leegte komen van ja, en wat dan?
Ja, en je zegt leegte, hè? En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel herkenbaar is als iets waar we liever niet zijn.
Mm-hmm.
De leegte. Ja. Maar, en nou vul ik voor je in hoor, dus zeg maar als het niet klopt, maar ik hoor ook wel een stukje van eigenwaarde die dan wankel wordt. Hè? Dus een stukje van ja, maar dan is het niet gelukt of dan heb ik kritiek gekregen. Of dan, en dan heel diep gaan omdat dat eigenlijk raakt aan een soort hele diepe overtuiging van ja, maar dan doe ik er ook niet. Of dan ben ik niet waardevol hè, als ik niet. Klopt dat?
Ja, nee, dus dat klopt wel. Dus dat linkt heel erg aan eigenwaardegevoel.
Ja, hè?
En toch een soort diepe wens om van betekenis te zijn mm-hmm. in de wereld. Of iets toe te voegen. Of iets, en daarin gezien te worden. Ja. En daarin...
Dus hoe is jouw pad naar dat zelfonderzoek dan op een gegeven moment begonnen? Hè? Kan je daar iets over zeggen? Was het een moment of gebeurde er iets? Of wat?
Ik geloof niet dat er echt een hele duidelijke aanleiding was. Wel dat ik, ik kreeg kinderen. En ik heb uiteindelijk 3 kinderen gekregen. En toen had ik er 2. En toen weet ik wel dat ik echt het niet meer te doen was, zeg maar. Mm. De stress die ik mezelf eigenlijk oplegde met al die documentaires. Waarvoor ik ook soms moest reizen. En er voor die kinderen zijn.
Dus die spagaat eigenlijk.
Ja, die spagaat. Mm-hmm. En dat ik echt merkte van, er moet gewoon iets veranderen.
Yeah.
En toen ben ik inderdaad bij de zijnsoriëntatie terechtgekomen. Mm-hmm. Uiteindelijk bij het Centrum voor Zijnsoriëntatie in Zeist. En daar heb ik... Ja, ik begon eerst gewoon puur met lichaamswerk doen. En, mm-hmm. en dat was voor mij zoiets bizars. Want ik had heel veel... Ik ben goed analytisch... sterk en ik had al veel al eerder therapieën gedaan en ik begreep allemaal wel van waar
het... Cognitief had je het wel op een rijtje.
Ik wist wel waar het vandaan kwam en dat ik toch, weet je wel, welke invloed mijn ouders daarop hadden gehad. En
herkenbaar.
Mijn familiegeschiedenis en zo.
Ja.
Maar toen ik, kijk, zijnsoriëntatie gebruikte heel erg het lichaam als ingang.
Mm-hmm.
En ik begon daar gewoon met lichaamswerk bij Ronnie van der Kam en ik weet echt dat ik... Een soort verbijsterd was dat ik daar 2 uur lang op een ochtend, op een dinsdagochtend, gewoon oefeningetjes zat te doen. Die echt waarvan mijn hoofd zei van, echt heel simpel, slaat nergens op.
Zoals?
Ik weet het niet meer. Gewoon eigenlijk hele simpele bewegingen. Gewoon alleen maar beginnen met je lijf te bekloppen en bepaalde ademhalingsoefeningen te doen.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat ik elke keer als ik daar vandaan kwam, dacht ik van, ineens voel ik me heel... Ja, eigenlijk puur gewoon een soort blijheid van binnen. En dat ik voelde dat er van alles stroomde. En inderdaad die zintuigen die wat meer open gingen.
Mm.
En dat ineens die onrust die ik normaliter zo kon voelen in mijn lijf... om van alles te bewerkstelligen in de wereld... Mm-hmm. dat die wat meer tot rust was gekomen. En dat dat eigenlijk heel fijn was.
Ah ja, mooi.
Ja, ja. Dus zo ben ik bij het centrum terechtgekomen en ben ik daar de coachingsopleiding. We hebben daar een 4-jarige coachopleiding.
Ja.
En dat was gewoon een soort transformerende ervaring.
Want voor mensen die het niet kennen, wil je kort wat vertellen over zijnsoriëntatie, wat dat is?
Ja, zijnsoriëntatie dat is eigenlijk een soort combinatie tussen westerse psychologie en oosterse spiritualiteit. Dus het maakt echt gebruik van veel... meditatietechnieken en veel dingen uit het boeddhisme, maar ook van westerse psychologische inzichten. Ooit is de School voor Zijnsoriëntatie opgericht door Hans Knippen.
Mm-hmm.
En Chris Kersten, dat is, zeg maar, die heeft het Centrum voor Zijnsoriëntatie, dat is daar een soort afsplitsing van opgericht. Mm-hmm. En daar, dat is eigenlijk heel erg ook gericht op hoe kan ik een vrij mens zijn en zicht hebben op alle patronen die mij tegenhouden om in die vrije staat te zijn. Dus het gaat er eigenlijk vanuit dat je van nature fundamentele goedheid bent.
Mm-hmm.
En precies goed bent zoals je bent. Alleen dat wij daar eigenlijk van vervreemd zijn geraakt. Vaak door onze opvoeding en door onze ervaring in het leven.
Mm. Ja, want als je dan zegt een vrij mens zijn, een fundamentele goedheid, klinkt heel mooi. Wie wil er niet vrij zijn? En fundamenteel goed. En ik vind hem altijd zo mooi om te kijken van... kunnen we dat wat concreter maken, zeg maar. Hè? Dus hoe... want niet om het zweven... Het is natuurlijk niet zweverig... want het is juist een hele tastbare ervaring... op het moment dat je in contact bent met zijn. Hè? Mm-hmm. Met een hoofdletter. Maar soms worstel ik daar zelf ook wel mee... met hoe leg ik dat nou goed? Wat betekent het nou om vrij te zijn? Hè? Hoe voelt dat dan in je lijf, bijvoorbeeld?
Ja.
Hè? Dus hoe is dat voor jou? Je zei net al iets over... dan voel ik in ieder geval blijheid. Hè?
Ja,
dus dan ben ik meer in het moment.
Ja.
Maar wat leer je nou uiteindelijk bij zijnsoriëntatie? En wat verandert dat in je leven? Zeg maar, hoe is dat voor jou geweest?
Ja, dus voor mij zijn... een paar verschillende aspecten aan. Eén is dus dat lichamelijke element heel belangrijk is. Dus om echt voor mij, zeker om echt te voelen in mijn lijf. Want dan kan ik ook heel goed voelen waar de moeilijkheden zitten.
Mm-hmm.
En zeg maar, met zijnsoriëntatie leer je heel erg om hoe je jezelf kan begeleiden als je moeilijkheden ervaart.
Als je vastloopt.
Als je vastloopt. Mm-hmm. En dan krijg je hele praktische oefeningen eigenlijk van... En die er eigenlijk om gaan om het gewoon helemaal waar te laten zijn dat er iets in jou is dat het moeilijk vindt. Of dat het moeilijk heeft met iemand. Of die verdriet ervaart, ja. Of pijn of angst. En mij helpt het heel erg om ja, eigenlijk heel erg de ervaring als uitgangspunt te nemen. En heel erg die alle emoties die in mij zijn helemaal waar te laten zijn. Zonder dat ik een soort tendens heb om ze weg te duwen of te veranderen of er vanaf te willen. Mm-hmm. En juist daardoor, door het te laten zijn, raak ik op een bepaalde manier bevrijd.
Ja.
En voel ik dat ik er niet helemaal meer door bepaald word.
Mm. Ja, mooi. Want het is eigenlijk gaat het ook over echt aanwezig zijn bij alles wat je voelt. Hè?
Ja.
Bij alles wat er...
Ja.
Mooi. En ik leg dat meestal uit als een soort strand. Als je dat niet doet, dus we zijn zo geneigd om alles wat ongemak is, al die zogenaamd negatieve emoties, om dat weg te duwen.
Mm-hmm.
Maar het onder water proberen te houden van een strandbal kost heel veel energie.
Ja. Ja.
He, dus op het moment dat je dat niet meer hoeft te doen, omdat je kan zitten met wat er is, komt er ook een heleboel energie vrij.
Ja. Ja, dat is een mooie
dus is dat ook een beetje wat je, ja. Wat je bedoelt?
Ja, zeker. Zeker.
Mm-hmm.
En dus ook... Ja, binnen het Centrum Zijnsoriëntatie werken we ook veel met emoties die toch vaak, zoals boosheid of woede of haat, waar best wel een taboe op ligt.
Ja.
En die we toch geneigd zijn, en wat we allemaal geleerd hebben als kind, om die gewoon weg te drukken.
Mm-hmm.
En dat ik echt heb gemerkt door, voor mij persoonlijk, dat wegdrukken van een heleboel boosheid en frustratie in mijn leven... Dat gaat toch onderhuid zijn weg naar buiten vinden. Dus dat gaat onderhuid zitten in irritaties of in...
Mm.
En het ruimte geven in jezelf is voor mij in ieder geval een hele, hele bevrijdende ervaring geweest.
En hoe doe jij dat? Dat ruimte geven in jezelf?
Ja, dus dat doe ik en dat leer ik ook mijn studenten zeg maar in de opleiding. Omdat dat je in persoonlijke beoefening, dus dat je bij wijze van spreken elke dag een half uur neemt om... te kijken, met jezelf te gaan zitten en te gaan voelen welke emoties, welke dingen spelen er nu in mij.
Mm-hmm.
En daar als het ware je werk mee te doen door ze gewoon helemaal uit te nodigen dat waar mag zijn. Dus bijvoorbeeld, ik voel nu frustratie omdat, weet ik veel, mijn partner de vuile zakken niet buiten heeft gezet. Het kan iets heel triviaals zijn, maar dat kan toch irritatie opleveren, oproepen. En vaak is het zo dat daar vaak ook een soort oude... lagen nog onder zitten van oude irritaties die vaak nog uit... of boosheid of frustratie die nog uit onze jeugd stamt.
Mm-hmm.
Maar alleen al dat gewoon waar laten zijn... dat iets is wat me, waar ik boos om ben, waar ik me aan irriteer. En dus wij werken ermee door gewoon ook zin... dat echt ook hardop uit te spreken.
Mm-hmm. Dus te erkennen. Eigenlijk
echt
dat
helemaal
het er
te
is.
Erkennen en helemaal waar te laten zijn. Ja. En soms ook wel echt... soms met geluid, soms met... expressie of met gebaren.
Mm-hmm.
En ja, dat helpt eigenlijk om die boosheid te transformeren. Mm-hmm. En zoals ik gemerkt heb, is het ook echt zo dat als je boosheid helemaal waar laat zijn, zonder het af te reageren op de ander, op degene op wie je boos bent, maar dat gewoon zeg maar thuis in je eigen ruimte daar woorden en expressie aan te geven, dan kan het transformeren naar kracht.
Mm-hmm. En bijvoorbeeld. En vertel daar eens wat meer over. Kan je dat wat concreter maken? Hoe werkt dat?
Ja, dus dat werkt met dus dat je jezelf begeleidt met dat soort zinnetjes. Die we, nou ja, daar hebben we allerlei oefeningen voor binnen de zijnsoriëntatie. Waarbij je ook echt benoemt dat jij het niet bent die boos is, maar dat er een deel in jou is dat boos is. En wij hebben een mooie term die mij in ieder geval heel erg heeft geholpen. Dat noemen we weeskinderen. En eigenlijk met... De term weeskinderen, dat je dat eigenlijk die emotie kan zien als een deel in jou, wat eigenlijk nog een soort kinddeel is, wat als het ware wees is geworden omdat die er nooit mocht zijn.
Mm.
Waarschijnlijk nooit mocht zijn van je ouders, maar waarschijnlijk ook daardoor ook niet van jezelf. Dus dat zijn delen zeg maar die je steeds probeert weg te drukken, die eigenlijk niet welkom zijn.
Mm-hmm.
En dat het dus eigenlijk de bedoeling is dat je die delen weer... onderdeel laat zijn van jou. Dus dat je ze gaat erkennen door als het ware tegen dat weeskind in jou te zeggen van oké, ik zie dat je boos bent. Je mag boos zijn. Het is helemaal oké. En mij heeft het persoonlijk ook heel erg geholpen om daar ook echt een soort beeld bij te krijgen van mezelf als klein meisje. En daar dus echt gewoon, omdat het naar een kind ben je veel makkelijker geneigd om eigenlijk lief te zijn en warm te zijn dan naar je volwassen zelf.
Ja, mooi wat je zegt. En waar ik dan gelijk aan moet denken is wat je ook net vertelde. Van, hè, vaak zit er onder bijvoorbeeld zoiets triviaals als de vuilnis die niet buiten wordt gezet, zit dan iets anders. Hè? Dus ja. Iets, en daar zit dan in mijn beleving ook vaak zo'n verwrongen kinddeel onder, wat er nooit heeft mogen zijn. Zeker als je te heftig reageert voor het moment. Hè? Ja, dus stel, oké, je vader of je partner die zet het vuil niet buiten en jij wordt echt heel boos. Hè? Dus het is niet dat je het gewoon een beetje irritant vindt, maar je voelt echt woede. He, dan zeg ik altijd tegen cliënt van, nou ja, als je iets voelt wat eigenlijk wat te heftig is voor in het moment, kan je ervan uitgaan dat daar in een oud stuk onder zit. He, ja. En dat weer ophalen en innemen, zeg maar, dat is eigenlijk er echt voor jezelf zijn.
Ja.
Dus, ik geef wel eens de woorden van, het is eigenlijk een beetje alsof je de goede ouder voor jezelf wordt, he, door alles er te laten zijn.
Ja.
Dus dat stukje wel heel relevant. En ik vind het leuk om te horen dat jullie in zijnsoriëntatie, want dat wist ik niet, ook er beweging aan geven.
Ja, dus het is wel...
Die is in mijn ervaring namelijk wel echt heel belangrijk. Dus ik ben benieuwd hoe jullie... Dus niet alleen het erkennen, dat is zeker de eerste stap. Hè, die is ook heel belangrijk en waardevol. Dus die omdraaiing eigenlijk van ervan weg willen naar erkennen dat het er is en het welkom heten.
Ja.
Maar dan. Ja. Dus dan is het vaak ook nog wat vastzittende energie, die het ook wel echt nodig heeft om los te komen.
Ja, dus we doen ook heel veel lichaamswerk en dingen buiten. En veel werken we met oefeningen, bijvoorbeeld met buigen. Van, als je gaat heel erg over loslaten en overgave, dat het soms zo moeilijk is om dingen te accepteren. Daar helpt die beweging van buigen heel erg bij.
Ja, mooi.
Dus al dat soort dingen. En ik ben zelf ook heel erg, want eigenlijk in de... Om weer even terug te komen op hoe ik ooit begonnen ben. Ja. Ik ben begonnen met dat lichaamswerk bij zijnsoriëntatie. Maar toen ben ik ook heel veel vijf ritmen gaan dansen. En dat is een hele vrije, vrije dansvorm, zeg maar. Waarbij je gewoon op blote voeten door een hele allerlei verschillende muziekstijlen heen gaat. En dat heeft een heel bevrijdend effect gehad op mij. Dus ik gebruik dat danselement zelf ook veel in mijn trainingen. Omdat het gewoon ontzettend goed werkt. Zeker als je mensen hebt die heel erg... cognitief zijn, heel erg in hun hoofd zitten, om gewoon die controle... We zijn natuurlijk zo gewend om controle uit te oefenen met ons hoofd. En hebben daar zo op leren vertrouwen ook.
Mm-hmm.
En daar zit ook veel helderheid. Maar ja, daarmee overrule je eigenlijk een beetje de heldervoelendheid die vaak in het lijf zit.
Mm-hmm. Ja, want wat is voor jou het goud, zeg maar, in die combi, hè? Van de zijnsoriëntatie en de dans... Hoe werkt dat voor jou samen?
Ja, dat is. Ik heb wel ook bij veel, toen ik begon met zijnsoriëntatie, ook nog wel verdiept in andere opleidingen en zo. En voor mij was zijnsoriëntatie echt de opleiding waar alles in samenkwam. Omdat het een soort mooie combinatie is tussen hoofd en hart.
Hmm.
Dus het is ook weer niet zo dat hoofd helemaal uitgeschakeld wordt. Het helpt ook soms echt om patronen dieper te begrijpen.
Ja.
Maar tegelijkertijd die voelende staat, dat die ook zo ontzettend belangrijk is.
Mm-hmm.
En ik vond het fijn dat het ook een soort spirituele invloed heeft, zonder dat het echt zweverig is. Dus ik heb een soort allergie snel tegen zweverigheid. Dat ik het snel te... dus heel gevoelig ben voor de taal die wordt gebruikt daarvoor. Mm-hmm. Maar dat ik zelf wel natuurlijk... een heleboel ervaringen heb gehad, ook in retraites, waarin ik voelde van ja... Dat er is natuurlijk een soort groot mysterie en er is een groot deel wat we niet weten. Mm. Waarop zeg maar de gewone psychologie, waar die heel ver vandaan blijft. Maar waarbij bijvoorbeeld de zijnsoriëntatie en andere en het boeddhisme bijvoorbeeld veel meer een antwoord op geeft. Wat voor mij veel vervullender is en ook belangrijk is om me bezig te houden.
Mm, ja, want wat vind jij daar dan in dat antwoord? Of wat is voor jou dan het spirituele antwoord, zeg maar?
Ja, en voor mij ligt dat dan toch in het feit dat als ik mezelf bevrijd van al die dagelijkse patronen en patronen die gevormd zijn door mijn familiegeschiedenis, dat ik dan een soort ervaring in het moment kan hebben van een soort totale vrijheid, maar ook een soort eenwordingservaring. Dus ook het gevoel dat je dan kan ik me ontzettend verbonden voelen met mensen om me heen. Met de natuur, met de wereld. En Dus het is een soort ervaring van het grotere geheel. Mm-hmm. En ik vind het, merk dat ik het zelf ook best moeilijk vind om daar specifiekere woorden aan te geven. Omdat je het dan heel snel gaat invullen. Terwijl ik eigenlijk ook niet... Het is ook moeilijk om het... Je kan het bijna niet in woorden vatten.
Maar een ervaring van verbondenheid. Ja. In ieder geval, ja. Hoor ik.
Ervaring van verbondenheid. Oh, en ja. Van het gevoel dat alles één is met elkaar.
Ja.
En dat natuurlijk wij onszelf vaak heel belangrijk maken en ons ontzettend druk maken over allerlei dingen in ons leven. Mm. Maar als je die diepere ervaring van eenheid ervaart en van verbondenheid, dan is het net alsof het perspectief echt helemaal shift. En dat je ineens ziet dat alles waar jij je druk over maakt, of waar ik me druk over maak, eigenlijk dat niet wezenlijk is waar het over gaat.
Ja.
En voor mij was dat ook dat het dus niet zo belangrijk is dat... Ja, mijn documentaire plan is afgewezen. Of dat dit niet lukt. Of dat mijn kinderen niet doen wat ik zeg. Of ja. Dat het op een grotere schaal het daar niet echt om draait.
Ja, echt. En terwijl je dit zegt, weet je wat er nou bij mij gebeurt? Ik ga het toch gewoon maar even met je delen. Dan gaat de podcast misschien een hele andere kant op. Maar ik hoor dus alleen maar veiligheid, veiligheid, veiligheid in mijn oren. Omdat ik nu heel veel aan het leren ben over trauma. Okay. Werk. En ja, de polyvagaaltheorie en het zenuwstelsel en dat soort dingen. En alles wat je beschrijft, ook over die eenheidservaring. En dat je als je in het moment bent, dat die zintuigen dan betrokken zijn. En dat je meer open gaat en zo. Hè. Dus, zoals ik hem nu bekijk vanuit het zenuwstelselperspectief, zeg maar. Dat betekent dus eigenlijk op dat moment dat je zenuwstelsel zich veilig voelt. Mm-hmm. Hè, want als we ons veilig voelen... Ja. Dan is dat waar we zijn. He, dus een soort van wat in het boeddhisme denk ik meer de natuurlijke staat. He, dus ja. Die natuurlijke staat, fundamentele goedheid, ja. Hoe je het wil noemen. Maar dat is die staat van openheid, een soort nieuwsgierigheid. He, maar verbinding met de wereld en met alles.
Ja.
En wat in al die theorieën die ik nu aan het leren ben, zeg maar zo treffend wordt verwoord, is dat op het moment dat wij in overleving zitten, he, dus dat er een ander deel van ons brein actief is, dat dus niet gaat.
Ja.
He, dus op het moment dat we in die overleving zitten en getriggerd zijn, dan zijn we niet ontvankelijk. Dan zijn we voornamelijk bezig met overleven. Dus, en als je dat eenmaal snapt, dan wordt de vraag dus oké, dus hoe zorg ik dat ik als ik in de overleving zit, dan naar die veilige staat kom? Ja. He, dus hoe kan ik dan mijn zenuwstelsel vertellen dat het oké is? Dat er niet echt een tijger achter me staat nu.
Ja.
He, dus... Ja. Dus als jij zo beschrijft van, hè, dus in de zijnsoriëntatie richten we ook op die eenheidservaring en op het verbonden voelen met alles. Dan denk ik alleen maar, ja, dat is omdat dan krijgt het zenuwstelsel dus boodschappen dat het nu veilig is.
Mm-hmm. Ja. Ja, nee, dus maar, ik denk dat ja, dus dat kan ik alleen maar helemaal mee eens zijn.
Ja.
Dus dat is denk ik ook hoe ik het zie.
Mm-hmm.
Van dat dus veiligheid en dat er dus een heleboel. Maar om ons veilig te kunnen voelen, moeten we inderdaad ook eerst. Moet ook onveiligheid moeten mogen bestaan.
Ja.
En moet je dat ook kunnen onderzoeken. Dus
en herkennen dat jouw systeem zich niet veilig voelt. Want daar begint dus denk ik ook de waarde van het mindfulness, het aanwezigheid. Dat je eerst maar eens gaat zitten met en leert om te observeren wat er eigenlijk in je systeem gebeurt.
Ja.
En dat via het lichaam gaat. Hè?
Ja.
Dus via dat zenuwstelsel, dat staat in verbinding met al je organen en met je spieren en met nou van alles.
Ja.
Dus waar, hoe weet jij dat? Hè? Dus hoe weet je in welke staat je zit? Nou, door je lichaam te voelen en te ervaren.
Ja. Ja.
En wat voor mij ook zo verhelderend was, en misschien herken je deze, is, ik was op een gegeven moment ook dat punt, ik had al allerlei cognitieve therapieën gedaan en heel wat zelfhulpboeken gelezen, Eckhart Tolle, René Brown, nou, de hele reutemethode, zeg maar. En ik snapte hem ook wel, maar ik voelde me nog steeds niet gelukkig. Ik was nog steeds niet ontspannen.
Mm-hmm.
En nu, met de kennis van nu, kan ik zien, ja, maar dat komt omdat ik, dat was mijn neocortex, zeg maar. Hè? Dus omdat ik met mijn hoofd dat allemaal wel snapte, maar mijn zenuwstelsel stond gewoon hartstikke aan.
Ja.
Die was nog constant onder stress.
Ja.
En het werkt dus ook niet om tegen jezelf te zeggen, nou, je moet ontspannen, of de kust is veilig. Want het deel van je brein wat ervoor zorgt dat we aanstaan en dat stress ervaart, zeg maar, dat de omgeving eigenlijk waarneemt als zijnde niet veilig, is niet een deel wat je met je cognitie kan bereiken.
Ja.
Alleen maar via het lijf.
Ja.
En dat was echt zo'n kwartje voor mij. Herken je dat?
Ja, nee, dus dat herken ik wel. Ja. Precies, want ik denk dat het dus heel belangrijk is. En daarom werken wij ook in onze training heel veel met... Ja, dus dat je gaat voelen waar zit die stress in mijn lijf.
Mm-hmm.
En gewoon maar eens heel precies voelen, hoe voelt dat dan precies? En daar dus woorden aan geven helpt om het extra waar te laten zijn. Dus echt dat heel precies beschrijven en dat het helemaal waar mag zijn. En dat het, en zo ga je eigenlijk die gevoelens van onveiligheid in je lichaam onderzoeken.
Ja.
Hè, en soms komen er ook herinneringen mee van dingen die ook echt onveilig waren in je leven. Maar dat is ontzettend helpend om uiteindelijk eigenlijk dat systeem zich te laten ontspannen. Omdat natuurlijk die gevoelens van onveiligheid heel erg zijn weggeduwd en we vanuit een overlevingsmodus gewoon eigenlijk vaak verder zijn gegaan.
Ja.
Want ik kom ook echt mensen tegen in mijn trainingen die gewoon hele heftige dingen soms als kind hebben meegemaakt en daar gewoon geleerd hebben om er gewoon niet over te praten. Ik moet sterk zijn, ik moet positief zijn en... Ja, die gaan dan soms trainingen bij ons doen. En dan komt er in het begin gewoon ontzettende hoop verdriet eigenlijk vrij. Mm. Of stress. Of...
Ja.
En dat is denk ik allemaal juist heel goed. Omdat dat eigenlijk het systeem bevrijdt. Zeg maar.
Het lichaam heeft zijn eigen intelligentie daarin. Hè? Ja. Dus op het moment dat er helemaal mag zijn, dan vindt het ook zijn eigen evenwicht weer. Ja. Uiteindelijk. Tenminste, is mijn ervaring.
Ja, nee, zeker. Zeker. Ja. 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 Ja, dus uiteindelijk moet je... Ja, wij zeggen ook vaak van je moet eigenlijk door die ramp heen... We zeggen ook wel eens van zijnsoriëntatie is eigenlijk een soort ramporiëntatie... in de zin dat je dus gaat kijken van waar ligt mijn ramp? Waardoor probeer ik zo hard te werken? Hè, wat is dus mijn overlevingsmechanisme?
Wat is de wond eigenlijk, hè?
Ja, wat is de wond? En waar ligt die nou precies? En dan daar helemaal je cliënten naartoe brengen... zodat ze dat echt daar helemaal in kunnen voelen.
Mm-hmm.
En daar ligt de heling in.
Zeker. Ja. En dan kijken wat dat nodig heeft. Hè?
Ja. Ja, precies. Precies. Ja, en ik vind het zelf ook wel mooi, die metafoor van die lotusbloem, die dan echt zo door de modder heen gaat, om dan uiteindelijk tot die prachtige bloem te komen. Mm. En ik kom trouwens ook net zelf uit een... Ik volg ook een tantra-opleiding, waarbij ook heel erg bij het Centrum voor Tantra ook heel veel aandacht wordt besteed aan dat juist al die afgekeurde emoties en die lastige emoties, frustratie, woede, haat, er mogen zijn.
Mm.
En dat is zo'n bevrijdende beweging.
Echt, hè?
Ja, omdat je dus voelt dat je door die... Dan voel ik ook weer dat ik zo door de modder heen moet om uiteindelijk... eigenlijk me helemaal te kunnen ontvouwen en helemaal die bloem.
En dat is misschien, vind ik wel leuk om even op inzoomen, want wat is die modder dan? En ik vind het interessant dat je noemt ook frustratie, woede, hè, boosheid, omdat volgens mij is dat ook vooral een ding wat veel vrouwen ervaren. Hè? Mannen mogen wat eerder boos zijn, misschien wat minder snel verdrietig. Ja. Hè? Er zit net een ander accentje of zo op de aard. Maar in ieder geval zie ik het bij mezelf en bij cliënten ook. Zeker die vrouwen zijn dus vaak boos, echt boos. Lieve meisjes worden niet boos.
Nee,
weet je wel, die.
Precies. Ja. En trouwens ook wel op veel lieve jongens, hoor.
Ja, maar, ook wel, hè? Ja. Ja. Ja, die trek ik gewoon niet aan. Dus ik kom meer de vrouwen tegen.
Ja.
Dus wat is dan de modder waar je doorheen moet op het moment dat je je boosheid gaat omarmen? Zeg maar, kan je daar wat woorden aan geven?
Ja, dus het is natuurlijk toch, en dat is zeker als je ook persoonlijk ontwikkelingswerk doet, dan wil je ook, je wil natuurlijk graag een rustiger mens worden, een harmonieuzer mens. Dus daar zitten ook allemaal idealen achter.
De spiritual escape.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk ook een soort bypass, dat je denkt van, kijk, nu ga ik echt, hoef ik daar allemaal niet meer in te zitten, in dat ongeduld. Maar de realiteit is vaak dat we daar ook al ben zelf ook al nou ja, meer dan 10 jaar op dit pad. En nog steeds is het een soort, blijft het een beoefening om weer te dealen met mijn ongeduld, mijn frustratie, mijn boosheid, over soms kleine dingen die dus iets diepers kunnen triggeren. En het beeld dat we dus het liefst gewoon... Ja, kijk, we willen natuurlijk gewoon aardig gevonden worden. En we willen dat mensen ons leuk vinden. En daardoor zijn we geneigd om een soort strategische versie van onszelf te laten zien. Mm. Hè, dat aardige, lieve meisje. Mm. En dat ziet er bij iedereen net een beetje anders uit, denk ik. Of het slimme meisje, of het... iedereen...
Of de stoere die verder niemand nodig heeft.
Of de stoere, precies. Dat kan ook heel goed. Ja, herken je die?
Ja, ken ik wel.
Ja. En dus daardoor creëer je een soort beeld van jezelf... waar je dan vervolgens heel erg hard aan moet werken om daaraan te voldoen. Mm-hmm. En daarmee doe je dus een hele bak met emoties... die gewoon bij het leven horen. Ben je daarmee aan het onderdrukken. En dus voor mij is door die modder heen gaan... gaat echt over, goh, mag ik ook lelijk zijn? Mag ik ook soms gemene gedachten hebben? Of lelijke, of eigenlijk misschien wel een soort agressieve gedachten willen hebben. Mm. En voor mij is dus een heel groot verschil tussen al die lelijkheid of die gemeenheid uitleven... en daadwerkelijk bij wijze van spreken iemand de huid vol schelden... Mm. Of gewoon in jezelf eigenlijk je daarmee daartoe te verhouden. Het feit dat je die gedachten en die gevoelens hebt.
Mm.
En die dus ruimte te geven. En, want dan kan je ze ook veel makkelijker laten gaan. En daar word je uiteindelijk dan een veel harmonieuzer mens van.
Mm.
Juist omdat er lucht bij komt.
Ja, en omdat je niet zoveel energie meer kwijt bent aan dat maar wegdrukken steeds.
Precies.
Dat scheelt ook een bak.
Ja.
Oh ja.
Nee,
ja.
Dat klopt. Dus dan kan je die energie voor hele andere dingen gebruiken.
Nee, komt dan ook weer vrij.
Ja,
ja en wat ik dan ook altijd nog wel belangrijk vind om te zeggen is dat je... Hè, dus je kan cognitief wel tegen jezelf zeggen, tuurlijk mag dat.
Ja.
Hè, dus tuurlijk mag ik boos zijn. Hè, dus je snapt ook wel dat erbij hoort. En toch kan jouw hele systeem en je hele lijf het heel erg moeilijk vinden om die energie ook werkelijk vrij te laten en te laten stromen. Ja. En dan bedoel ik niet naar iemand anders, maar gewoon in jezelf of in een oefening of op de kussens of de bank of, of iets anders. Hè?
Ja. Ja.
Maar omdat je zenuwstelsel dan zo heeft geleerd dat gevaarlijk is, omdat daar vaak afwijzing op is geweest, hè, bijvoorbeeld.
Ja,
dus dat zit er dan onder. En daar dan doorheen... Gaan dus is wel bevrijding in die zin.
Nee, dus het is ook... Ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat het gewoon echt ook heel spannend is. En dat er een hele hoop hele nare gevoelens zijn. Dus ook bijvoorbeeld in frustratie en ook wat ik eerder noemde, die leegte. Die gewoon echt heel erg akelig voelen.
Ja.
Dus dat het ook... eigenlijk ook een soort intelligentie was van het systeem om daar niet... Hè, als kind hebben we die dingen ook allemaal gevoeld. Als we bijvoorbeeld niet het contact, niet liefdevol ontvangen werden door onze moeder of onze vader. Of afgewezen worden. Dus het was eigenlijk heel intelligent van het systeem, denk ik, om daar niet bij te willen zijn. En een manier te vinden om daarbij weg te gaan. En bijvoorbeeld in het hoofd, om een soort...
Zo hebben we overleefd. Hè? Dat heeft toen letterlijk ons leven gered.
Precies.
Denk ik dan.
Ja. Ja. Dus ik vind het nu heel interessant om ook... En dat kan je ook gewoon echt zo voelen in je lijf... Dat daar dus iets is dat wil ons daarvan weghouden.
Mm-hmm.
Dat wil ons bij die emoties weghouden. Mm-hmm. En die probeert afleiding te zoeken. Die probeert uitvluchten te zoeken. Of die probeert...
Gaat heel hard de best doen.
Ja, ja, dus daar gaan we. Dat zeg maar, zijn allemaal reflexmatige manieren van zelfzorg.
Ja.
Hè, die eigenlijk wel heel goed bedoeld waren.
Mm-hmm.
En dan op een gegeven moment doordat je met jezelf oefeningen gaat doen... kan je zien van, oh ja, maar er bestaat een andere manier om echt voor mezelf te zorgen.
Ja.
Door zeg maar die... emoties of die weeskinderen, zoals wij ze noemen, dan echt wel uit te nodigen dat ze wel mogen bestaan.
Prachtige term, die weeskinderen. Die ga ik meenemen. Die vind ik mooi. Ik kan mooi gebruiken om het uit te leggen. Ja. Want het heeft iets jongs en het heeft ook iets verlatens.
Ja, precies.
Zeg maar, hè, dus...
Ja, die voelen zich ook echt diep in de steek gelaten.
Ja.
Eigenlijk door jou. En eigenlijk wat wij dan doen in de opleiding met door zinnetjes te zeggen tegen dat weeskind van je mag... Je verdrietig voelen of je mag je boos voelen.
Ja.
Probeer je weer eigenlijk dat weeskind weer in te sluiten. En het gevoel te geven dat het oké is om die emoties te voelen.
Ja.
Want dat is natuurlijk eigenlijk wat er denk ik met ons als kind vaak gebeurd is. Dat we overspoeld werden door woede of door verdriet. Maar dat toch altijd ouders altijd de neiging hebben te zeggen van het is al goed. Of je hoeft niet te huilen. Of je moet niet boos zijn. Hè? Waardoor we het eigenlijk wegdrukken. Terwijl eigenlijk willen we... Ja, had ons het meest geholpen als we gewoon vastgehouden waren en werden. En gewoon die emoties, dat we bedding kregen in het voelen van die emoties die gewoon spannend zijn om te voelen.
Precies. Dus dat ook veilig kon. Ja, hè, dus dan weer kom ik weer op dat zenuwstelsel. Maar dat je dus in co-regulatie samen...
Ja.
Hè, dus, en ik denk dat dit ook de wortel is van waar we het nu over hebben. Hè, over een bepaald type eenzaamheid wat mensen heel vaak kunnen voelen. Hè. Dus ik hoor ook wel eens van, nou ja, ik weet wel dat ik niet alleen ben. Want ik heb een partner en een gezin en vrienden en noemen. En toch voelt het alsof ik er alleen voor sta. Mm-hmm. En ik denk dat hier ook de wortel zit van dan hebben ze het vaak over emotioneel alleen. Hè? Dus dat ze niet de ervaring kennen van hoe het is als er werkelijk iemand aanwezig is bij alles wat je voelt.
Ja, ja, ja. Ja, ja. En zeg maar, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je in eerste instantie zelf inderdaad... We zijn zo gewend om de steun en de bedding te zoeken in de buitenwereld. Mm-hmm. Maar het is heel bevrijdend als je kan, op een gegeven moment kan voelen van... Oh nee, maar ik kan er voor mezelf zijn. Of er, en ook het idee dat je dus niet... je bent niet helemaal alleen, maar er is een stukje in jou... dat zich heel diep alleen kan voelen. En daar kan een ander deel in jou... kan daarvoor zijn.
Ja.
Hè? En daar, dus dan kan je een soort steun en bedding in jezelf vinden.
Maar dan heb je mijn ervaring wel eerst nodig dat je dat ergens anders vindt. Want anders weet jouw systeem niet wat dat is, bedding. Hè, dan blijft het een soort theoretisch construct.
Ja.
Maar ja, blijkbaar is ons systeem ook zo ingericht... Hè, dat we dat eerst nodig hebben om te ervaren in samenwerking met een ander zenuwstelsel. Ja. Hè, dus een ander zoogdier dan een ander mens. Maar dat je ergens kan ervaren hoe het is om in die veilige afstemming, veilige co-regulatie, alles waar te laten zijn. En dan kan je het daarna voor jezelf.
Ja, nee, zeker.
Dus herken je dat?
Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ik denk dat heel veel... Je ziet je eigen blinde vlekken ook niet. En je hebt gewoon je eigen manier aangeleerd... van zelfzorg, hoe je voor jezelf zorgt.
Mm-hmm.
En om daar echt een ander weggetje weer te banen... om echt te zoeken naar een andere manier om dat te doen. Mm-hmm. Ja, daar heb je toch vaak de bedding van een training... of een coach of een therapeut voor nodig. En dat is gewoon ontzettend behulpzaam.
En hoe fijn dat dat gewoon ook kan en mag en er is.
Ja.
En zo.
Ja, nee, dat vind ik ook. En wat mij betreft is dat ook echt een levenslang pad. Dus is dat niet zoiets van... Oh, dat doe ik eventjes een paar keer en dan is het klaar. Maar... merk ik ook dat ik ook nog steeds zelf, terwijl ik ook al jaren trainer ben, nog steeds voel dat ik zelf ook nog steeds iemand anders soms nodig heb om mij te wijzen op mijn eigen mechanismes, op mijn blinde vlekken, om mij te helpen om weer diepere lagen in mezelf aan te raken.
Ja, want waar loop je met al die kennis en ervaring die je nu hebt opgedaan? En waar loop jij zo in het dagelijkse bijvoorbeeld nog tegenaan? Om het maar weer even heel praktisch te maken.
Ja. Nou, van alles eigenlijk. ja, dus ik denk ook wel bij mij is ook een goede balans vinden in mijn leven. Vind ik nog steeds heel erg moeilijk. Dus er is een deel in mij dat heel veel wil en heel snel enthousiast kan worden voor van alles.
Mm-hmm.
En dat deel wil en heel veel documentaires maken en reizen en trainingen geven. En dat past vaak niet in de tijd die ik heb. Dus om ook ruimte te maken bijvoorbeeld voor een ander deel in mij dat gewoon eigenlijk heel veel tijd nodig heeft om alleen te zijn en in de natuur te zijn en mijn systeem te kunnen ontladen, dat vind ik eigenlijk best heel moeilijk. Dus om daarin echt goed te denken, oh nee, hier moet ik kruisen zetten in mijn agenda.
Dus hoe doe je dat dan? Want je hebt dus die twee eigenlijk best wel tegenstrijdige delen, hè, in jezelf. En hoe ga je daarmee om? Of hoe zoek je daar je weg in?
Ja, dus ik denk dat ik steeds meer... echt probeer nu... Ik vind het heel moeilijk om een soort planning te maken van... bij de designsoriëntatie moet ik de trainingen die ik geef over een jaar... moet ik dan nu al plannen, zeg maar. En dan weet ik al wat ik volgend jaar, zeg maar, alle data die ik ga doen. Dus het is best heel lastig.
Mm.
Maar dat heeft in mijn opzicht wel echt... Ik heb echt wel geleerd om daar een soort zelfleiderschap te nemen. Te denken van, nee, maar wacht even. Ik weet dat ik dit allemaal superleuk vind om te doen. Maar voor mij is het gewoon belangrijk dat ik... Als ik een dag hard gewerkt heb of training heb gegeven, dat ik daarna ook gewoon minstens een halve dag even tijd voor mezelf heb om dingen te verwerken. Dus ik probeer nu echt een soort kruisje in mijn agenda te zetten en echt tijd te plannen dat ik gewoon tot mezelf kan komen en dingen kan doen waarvan ik weet dat ze echt voedend zijn voor mij. En dus ook genoeg dat ik ook zelf training kan volgen en ook zelf retraite.
Je eigen
kan
voeding
doen.
Ook weer, hè?
Ja.
Ja. Ook belangrijk.
Dat ik dat ook goed organiseer, zeg maar, voor mezelf.
Ja.
Ja. Maar en bijvoorbeeld dingen als leegte en onrust. Kijk, dat is iets waar ik, dat is gewoon een levensthema voor mij.
Mm.
Dus daar voel ik wel van, daar ben ik al heel lang mee bezig. En ik denk dat ik er ontzettend veel, er is al ontzettend veel ontwikkeling in. Maar tegelijkertijd kan ik nog steeds momenten ervaren dat ik die echt een soort leegte of een soort zinloosheid kan ervaren.
Mm.
En dan helpt het mij toch om weer echt weer in mezelf, in mijn lijf, dat helemaal opnieuw weer te voelen. En ook verdriet te voelen over. En, mm. en ook, ik denk dat in mijn geval ben ik ook veel bezig geweest met het oorlogsverleden van mijn familie. Ik kom uit een, ik heb twee Joodse grootvaders gehad. Die allebei, de een heeft zijn levenswerk, die is in Engeland, naar Engeland gevlucht in de oorlog.
Mm.
Heeft zijn levenswerk gemaakt van alle boeken over de Tweede Wereldoorlog te schrijven. Lou de Jong was dat. Sommige mensen zullen hem wel kennen. En de andere was, ik heb een Tsjechische opa die ook inmiddels overleden, maar die 5 jaar in Auschwitz heeft gezeten, dat heeft overleefd. Mm. Ook veel van mijn familie, van mijn achternichtje, mijn overgrootouders, die allemaal zijn omgekomen. En ik denk, ja, mijn eigen gevoel is dat dat toch grote impact heeft gehad op mijn leven. Om ook het gevoel te hebben dat ik iets van mijn leven moet maken.
Ah ja, dat is de boodschap vanuit de familielijn.
Ja, ja. Dus ik heb ook wel eens familieopstellingen gedaan.
Ja.
Met echt te voelen van, oh ja, er is iets, een soort enorme werkdrift of een soort om iets van om iets te betekenen in deze wereld. En niet zomaar gewoon te zijn, maar echt heel erg in het doen te zitten.
Mm-hmm.
Dat ik heel erg heb meegekregen, denk ik, vanuit die lijn.
Wat mooi dat je daar zicht op hebt.
Hè? Ja, ja, dus dat is wel iets. En ook toch die gevoelens van, dus van leegte en van onrust. Ja, die relateer ik soms daar heel erg aan. Kan ik echt wel voelen dat dat...
Ja, en
dat
ook een diepe onveiligheid, hè, ja. Denk ik. Ik bedoel, als je het dan hebt over Auschwitz.
Ja.
Hè,
ja, zeker.
Ja.
Zeker. Ja, dus dat vind ik nog best heel moeilijk. Omdat dat soms nog best moeilijk is te zoeken als je onrust in je lijf ervaart. Of diep verdriet soms. Kan dat over een iets van jezelf gaan. Maar soms kan het ook gaan over iets wat gewoon al heel lang in het familiesysteem zit.
Ja, en wat zo weer wordt doorgegeven. Hè? Ja. Maar denk je, misschien is de remedie is niet helemaal het goede woord. De manier om ermee om te gaan of zo. Meer bij beide gevallen hetzelfde. Hè? Dus of het nou van jou is of van het familiesysteem achter je.
Ja.
Als je erbij aanwezig kan zijn en als het door je heen mag stromen.
Ja,
dan is het niet weg of zo, per se, hè?
Ja.
Maar dan heeft het jou in ieder geval wel minder in zijn greep.
Ja, ja, en dat maakt heel veel uit.
Hè?
Dus dat heeft, en ook de acceptatie dus dat het niet helemaal weg is. Want ik merk inderdaad bij veel mensen en ook die ik begeleid. Ja, er is natuurlijk een ontzettend verlangen dat het op een gegeven moment stopt.
Ja, wanneer is nou een keer klaar?
Wanneer is nou een keer klaar? Ik ben al zo lang bezig en die frustratie van... God,
moet ik nou weer? Ja,
ben ik
nog
nou
een keer.
Weer hierin, in dit stuk? En ook ik zelf merk van, oh ja, nu ben ik er weer. En daar weer mild naar mezelf zijn en dan weer echt opnieuw, weer opnieuw naar binnen gaan en opnieuw bereid zijn om dat opnieuw te voelen, terwijl het toch vaak hele akelige gevoelens zijn. Dat vraagt best wel iets.
Zeker. En wat vraagt dat?
Dat vraagt behoorlijke, ook een soort discipline en moed, vind ik. Om dan weer, want dan merk ik ook in mezelf de neiging om weer afleiding te zoeken. Of om iets, toch een uitweg te zoeken uit dat rotgevoel. En ik weet inmiddels dat het me helpt om gewoon te gaan zitten. En het echt helemaal te gaan doorvoelen. Maar ja, dat is niet altijd makkelijk.
Nee, helemaal eens. En moed absoluut.
Ja.
En ik denk toch ook dat stukje mildheid van... en dat je dan af en toe even gaat Netflixen of afleiden mag ook.
Ja,
want het is ook veel.
Ja,
of zo.
Ja,
precies. Ja, mooi.
Ja, dus dat het daar ook... dat daar inderdaad ook die zachtheid naar jezelf... van oké, goed, ik af en toe heb ik het ook nodig om eventjes...
Tuurlijk. Het zijn wel laagjes, hè? Maar het zijn wel laagjes van de ui. Dus ja, je komt steeds weer langs hetzelfde station... maar het is niet hetzelfde.
Nee.
Want er is wel iets geschoven.
Ja,
hè? Dus dat helpt misschien ook wel om iets van perspectief. Het is niet voor niks.
Nou, zeker, zeker. Dus ik geloof ook echt wel in persoonlijke ontwikkeling. En dat de persoonlijke groei echt mogelijk is. En dat het ontzettend helpt om dit soort werk te doen met jezelf.
Ja. Ja, en misschien als afsluiter ook nog eventjes, hè, dat vraag ik ook aan al mijn gasten. Dus als er nou iemand luistert die zich hier wel in herkent en die ook, hè, dat is zijn oriëntatie, en als je daarover vertelt, die dat interessant vindt. Wat zou een eerste ding zijn? Hè? Heb je een concrete tip of een oefening of iets wat iemand zou kunnen doen om daarmee te beginnen?
Ja, ik denk, zeg maar, waar wij eigenlijk altijd mee beginnen in onze introductieworkshops, is gewoon puur gaan zitten, je ogen sluiten en kijken wat er gebeurt in je lijf. En dan benoemen met gewoon een heel simpel zinnetje van, er is een gevoel van dit of dit of dit. Dat te benoemen en te kijken en heel erg heel dicht bij de fysieke sensaties te houden. Want mensen hebben heel erg de neiging om het snel te gaan, inderdaad, te gaan analyseren en begrijpen, maar gewoon puur. Zet een timer, weet ik veel, begin met 10 minuten. En gewoon eens kijken van, goh, hoe is het om dat te benoemen? En als ik het uitspreek, wat merk ik dan? Want soms verandert er dan ook iets in je lijf.
Mm.
En wat ik vaak merk, als ik alleen al dat 10 minuten lang met mezelf doe, dan op een gegeven moment gaat er vaak ook, wordt er meer warmte voelbaar of gaat er meer ruimte komen op bepaalde plekken. Of kom je juist in een heel diep pijnlijk stukje. Maar is dat vaak belangrijk om daar, dat gevoeld mag worden.
Mm-hmm. Mooi.
Ja.
Mooie afsluiter, denk ik. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Leuk om je te hebben ontmoet.
Ik vond het ontzettend leuk.
Fijn, dankjewel.
Je luistert naar de podcast Van Hoofd naar Hart. Wil je wekelijks tips en inspiratie ontvangen om dichter bij jezelf te komen? Abonneer je dan even via de website www.selenavanapeldoorn.nl/podcast. En dan ontvang je max één keer in de week niet alleen maar bericht over alle nieuwe afleveringen, maar ook mijn blog vol met concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. En vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan via je social media kanalen. Of stuur hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij er iets aan zou kunnen hebben. Zo laten we samen zoveel mogelijk mensen zien dat naar je gevoel luisteren misschien niet altijd even makkelijk is, maar dat het kan. En hoe dan? Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.